Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, gasten, ook luisteraars via het internet of via het Stilok, van harte welkom in deze eredienst. In deze dienst hoopt voor te gaan student G. van Vliet te Amsterdam. De schriftlezing deze morgen is uit Deuteronomium 18, vers 9 tot 22. Dus Deuteronomium 18, vers 9 tot 22. Mededelingen namens de kerkenraad. Donderdag 7 december hopen Albertus Jan Evers en Theodora Margrethe Imke Bos te gaan trouwen. Zij willen God zegen vragen over hun huwelijk in een kerkdienst die om 2:30 begint 's middags in dit kerkgebouw. Deze dienst zal geleid worden door dominee van de Zwaag. Om te komen tot de vervulling van de vacature van het ambt van predikant in onze gemeente heeft de kerkraad het volgende dubbeltal gesteld. Dominee F.W. van der Ree te Rotterdam-Oost, Kapelle aan de IJssel, en dominee H.K. Sok te Opperdoes. De stemmingsvergadering is vastgesteld op vrijdag 8 december om 8 uur 's avonds in dit kerkgebouw. Dus om 8 uur 's avonds, dat is wat afwijkende tijd dan we gewend zijn. Wij vragen u om te blijven bidden voor de vervulling van de vacature van predikant. En voor bovengenoemde data geldt Deo Volente. Er zijn 3 collecten in deze eredienst, 2 tijdens de dienst. Deze zijn bestemd voor de kerkelijke kas en evangelisatie. De 3e collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds. We zingen nu Psalm 75, vers 1 en 4. En de kerkenraad wenst u een gezegende eredienst toe.
onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 119. Een psalm die u zingt, het wonder dat God spreekt. En we zingen mee met een dichter die er maar niet over uitgezongen raakt dat God spreekt. Door zijn woord en door zijn wet. En Gods wet in deze psalm is meer dan het ingebouwde. Gods wet is in deze psalm het geheel van het onderwijs dat de Heer geeft. Want door Gods woord wijst hij mij de weg. En wat een wonder is het dat de Heer zo tot ons spreken wil. Laten we zingen uit Psalm 119, de versen 1, 2 en 3. Wij gaan luisteren naar de wet van onze goede God. En in antwoord op het lezen van Gods wet zingen wij er Psalm 25, de versen 4 en 5. Psalm 25 die zingt over de goedheid van de Heer, die geen palen, geen grenzen kent, waardoor God onderwijs geeft aan hen die dwalen. En vers 5 ook het gebed om vergeving van onze zonden. Luisteren wij nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Gemeente, laten wij de Heer bidden om de opening van zijn woord en om de verlichting met zijn Heilige Geest. We willen in onze gebeden dankzegging doen met broeder en zuster van Manen Dorland, Polster 174, die in de afgelopen week 60 jaar getrouwd waren. Met hen willen wij dankzegging doen. We willen voorbeden doen voor broeder van Rossum, die komende maandag een operatie moet ondergaan vanwege een blessure in zijn bovenbeen. Deze operatie zal plaatsvinden in het AMC, in tegenstelling wat er in de nieuwsbrief staat. Dus in het AMC in Amsterdam. Wij doen ook voorbeden voor de familie Houtsen, Vivaldistraat 54. In de afgelopen week overleed in de leeftijd van 82 jaar moeder en oma Houtsen te Bennekom. En de begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden. Wij doen ook voorbeden voor zuster D. Spijl, die in de Wijngaard woont in Bos en Duin. Haar gezondheid gaat sterk achteruit, dus we willen haar voor haar bidden. We willen ook voorbeden doen voor Albert-Jan Evers, Pollux 143, en Doreen Bos, die aanstaande donderdag hopen te gaan trouwen. We willen een zegen vragen over hun huwelijk en ook dat zal ook gedaan worden in de kerkdienst op aanstaande donderdag. Zoals zojuist is afgekondigd. We willen ook het beroepingswerk aan de heren opdragen. Aanstaande vrijdag zal de stemming plaatsvinden. We zullen ook dat aan de heren opdragen. En tenslotte willen we ook bidden voor de kerstviering op 20 december. Dan zal er een kerstviering plaatsvinden met mensen waar de postergemeenschap in de achterliggende periode mee in contact is gekomen. En daarin willen we bidden of de boodschap van het kind van kerst met wijsheid aan mensen met diverse achtergronden doorgegeven mag worden. Laten wij bidden. Heere in de hemel, trouwe God en Vader, tot u mogen wij komen aan het begin van deze dienst. En Heere, dat doen we omdat u vanochtend al tot ons gesproken hebt. Heere, wij mochten zojuist uw woorden horen. U gaf ons uw wet. Uw wet waarin u ons onderwijs gaf, waarmee u ons wilt leiden door het leven heen. Heere, en uw wet die ook als een spiegel ons voorgehouden wordt. Heere, waardoor wij zien dat wij dwalen. Ook, en dat hebben wij ook gedaan in de afgelopen week. En daarom is het ook ons gebed dat we zojuist zongen. Wil ons uw naam ter eer, onze euveldaan, onze zonde vergeven. Heere, wat wij zondigen tegen u. En Heere, dat willen we aan u belijden en we willen aan u ook om vergeving vragen. En we willen u ook danken dat er vergeving is, dat uw woord dat ons leert. Heere, u spreekt het ons, woorden van genade, die mogen hier klinken in dit kerkgebouw. En daarom roept u ons samen om die woorden van u te horen. Omdat u uw stem laat klinken. Heere, wat een wonder. En geef toch, Heere, dat we daar nooit aan wennen. Dat we er nooit aan zullen wennen dat u tot ons spreekt. Maar dat het een wonder voor ons zal zijn en blijven. Dat u, die een hoge God bent, die in de hemel woont, zo laag neerkomt bij ons mensen. Heer, u bent zelfs mens geworden. Dat is ook wat we herdenken in deze adventstijd. En terwijl u mens geworden bent, hebt u tot ons gesproken. Heer, wilt u ons leiden door dat onderwijs en geven dat uw woorden die geklonken hebben en die nog steeds klinken, weerklank mogen vinden in ons hart en in ons leven. Zodat uw woorden gaan leiden in ons leven tot het volgen van u, tot het dienen van u en tot het versterkt worden in u. Heer, wilt u dat geven. Heer, en we danken u dat we dan zo ook als gemeente samen mogen komen. Dat dat ook de reden is dat we komen. Heer, dat we tweemaal op een zondag uw woord mogen horen, dat u steeds tot ons wilt spreken. Heer, wat een genade. Heer, we willen u dan ook vragen of u de bediening van uw woord vanochtend wil zegenen. Wilt u geven dat we uw goedheid daarin mogen zien, dat u tot ons spreekt. Dat we de redding zullen horen die u ons aanbiedt, waarin u ons wilt leiden. Heer, u heeft ons behouden op het oog. En Heer, geef toch dat we daar doordrongen van mogen zijn. Heer, dat het goed is om u te dienen en tot eer van uw naam te leven. Heer, dat is toch de ware vrijheid die u geeft en geven wilt. We willen u tot u komen, we willen u ook danken voor al het goede wat u gegeven heeft. Heer, wij danken dat broeder en zuster van Manen het mochten meemaken dat ze 60 jaar getrouwd mochten zijn de afgelopen week. Heer, wij danken u dat u dat gegeven hebt en al de zegeningen die ze van u kregen in de afgelopen 60 jaar. Heer, we willen ook hen aan u, de Heer, opdragen. Wilt u hen nabij zijn, ook in het ouder worden, als ouder worden, als dat ook merkbaar is in de gezondheid. Heer, wilt u zijn met onze broeder en zuster en geven dat ze goed van u mogen spreken en dat het ook in de ouderdom licht mag zijn. We willen ook dankzegging doen voor Albert-Jan Evers en voor Dorien Bos. Heer, dat ze het voornemen mogen hebben om in het huwelijk te treden. Heer, dank u wel. Dat zijn ook zegeningen uit uw hand. En dan wil u ook hen aan u, de Heer, opdragen. Wilt u hen nabij zijn, ook als ze gaan trouwen, als ze een huwelijk aangaan. Heer, dat is een grote stap. Heer, dat is ook een zegen als u dat zo'n stap gezet mag worden. Wilt u hen nabij zijn en ook in hun huwelijksleven. En we willen u bidden, wilt u hen een fijne dag geven aanstaande donderdag. Geef dat ze het goed mogen hebben met familie, met vrienden. Wilt u hen nabij zijn ook als ze in een kerkdienst een zegen van u hopen te vragen. Heer, wilt u geven dat het een goede dienst mag zijn. En dat ze uw nabijheid ook daarin mogen ervaren. En wilt u geven dat u hen alles geeft wat daarin nodig is. Ook in de voorbereidingen mogelijk nog. Heer, zegent u hen. We willen u vragen om uw nabijheid. Als er zorgen zijn, als we te maken hebben met ziekte, met rouw. Heer, wilt u ons dan nabij zijn. En in het bijzonder willen we vanochtend bidden voor broeder Van Rossum. Die aanstaande maandag een operatie moet ondergaan. Heer, wilt u hem daarin nabij zijn. Geven dat de operatie succesvol mag zijn. Dat hij herstellen mag. En wilt u hem ook nabij zijn. Met al degenen die hem lief zijn. We willen bidden. Wilt u zijn met de familie Houtsen. Uw afgelopen week een moeder en oma is overleden. Heer, wilt u troost geven. En geven ook dat ook in tijd van rouw uw nabijheid ervaren mag worden. Heer, wilt u hen nabij zijn ook als er een lege plek is. Heer, wilt u daar nabij zijn en troosten. We willen ook bidden voor zuster Dees, Pijl. Heer, nu haar gezondheid sterk achteruit gaat. Nu ze ook moeilijk bereikbaar is voor haar omgeving. Heer, wilt u haar nabij zijn en wilt u doen wat voor ons als mensen moeilijk is. Troosten en nabij zijn. En wilt u geven dat ze uw nabijheid mag ervaren en uw troost. En wilt u ook zijn met allen die om haar heen staan. Heer, zegent u hen en weest u hen nabij. Heer, we willen ook bidden om een zegen over al het werk dat in de gemeente gebeuren mag. Voor het werk dat de broeders ouderlingen, de diakenen in deze gemeente mogen doen. Heer, wilt u dat werk zegenen. We willen ook bidden voor het werk van de predikant. Dat u ook zijn met dominee Van der Zwaag. Dat u zijn bediening in deze gemeente ook zegenen. En hem ook in het bijzonder nabij zijn. Ook als hij leeft in een tijd van afscheid nemen. Wilt u hem daarin met de gemeente ook nabij zijn. En geven dat hij ook in de komende tijd een goede tijd mag hebben hier in de gemeente. En in dat kader willen we ook bidden voor het beroepingswerk. Heer, dat de gemeente ter hand mag nemen. Heer, wilt u geven dat zijn plek in deze gemeente opnieuw vervuld mag worden. Met een man die uw woord aan deze gemeente door mag geven. Die namens u uw heil mag verkondigen in het midden van deze gemeente. We willen daarom ook een zegen vragen over de vergadering van aanstaande vrijdag. Wilt u met uw Heilige Geest door de stemming heen werken. En Heer, ook geef dat een goede vergadering mag zijn. Dat alles in goede orde mag verlopen. En Heer, wilt u deze plek vervullen. We willen bidden voor de kerstviering die op 20 december plaats mag vinden. Met mensen waar de postergemeenschap mee in contact is gekomen. Wilt u geven dat de boodschap van het kind van kerst met wijsheid aan deze mensen doorgegeven mag worden. Heer, wilt u dat zegenen. En geven dat het mag leiden tot eer en verheerlijking van uw naam. Dat mensen de weg door u mogen vinden. En dat meer mensen mogen delen in het heil dat u wilt geven. Dat mensen doordrongen mogen raken van al de rijkdom die er bij u te vinden is. Heer, we willen ook vragen om een zegen over deze dienst. Als zometeen uw woord open mag gaan, wilt u geven dat we uw stem mogen horen en uw stem mogen verstaan en mogen horen wat u tot ons persoonlijk te zeggen heeft. Dat u met uw Heilige Geest in ons midden zijn en geven dat deze dienst mag uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Zegen dan ook een ieder die een taak heeft in deze dienst. We willen bidden voor het werk van de koster, van de organist, van het, wilt u zijn met de oppas en met wie er ook dan een taak heeft in deze dienst. Wilt u ook zijn met hem die uw woord mag doorgeven, die hier u weet op wat hij nodig heeft. Geef hem de rust en de leiding van uw Heilige Geest, zodat hij uw woord in deze gemeente neer mag leggen, naar de zin en de mening van uw Heilige Geest. Heer, wij vragen u dit niet, omdat wij dat verdiend hebben, maar alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan de schriften openen in Deuteronomium 18 en wij lezen de versen 9 tot en met 22. Deuteronomium 18, de versen 9 tot en met 22. Wanneer u in het land komt dat de Heere uw God u geeft, mag u niet leren handelen overeenkomstig de gruweldaden van die volken. Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaar is, die bezweringen doet, die een dode besweerder of een waarzegger raadpleegt, of die de doden raadpleegt. Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de Heere. En vanwege deze gruweldaden verdrijft de Heere, uw God, deze volken van voor uw ogen uit hun bezit. Oprecht moet u zijn tegenover de Heere, uw God. Want deze volken die u uit hun bezit verdrijven zult, luisteren naar wolkenduiders en waarzeggers. Maar de Heere, uw God, heeft dat u niet toegestaan. Een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de Heere uw God voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren, overeenkomstig alles wat u van de Heere uw God bij de Horeb gevraagd hebt. Op de dag dat u daar bijeenkwam, toen u zei, ik wil de stem van de Heere mijn God niet langer horen, en dit grote vuur wil ik niet meer zien, anders zal ik sterven. Toen zei de Heere tegen mij, het is goed wat zij gesproken hebben. Ik zal een profeet voor hen doen opstaan, uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal mijn woorden in zijn mond geven. En alles wat ik hem gebied, zal hij tot hen spreken. En met de man die niet naar mijn woorden luistert, die hij in mijn naam spreekt, zal het zo zijn. Ik zal rekenschap van hem eisen. Maar de profeet die overmoedig handelt door een woord in mijn naam te spreken dat ik hem niet geboden heb te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt, die profeet zal sterven. Wanneer u dan in uw hart zegt, hoe kunnen wij het woord herkennen dat de Heere niet gesproken heeft? Wanneer die profeet in de naam van de Heere spreekt en het gebeurt niet en het komt niet uit, dan is dat een woord dat de Heere niet gesproken heeft. In overmoed heeft die profeet dat gesproken. Wees niet bevreesd voor hem. En de tekstwoorden voor de prediking waar we vanmorgen naar gaan luisteren, dus de kerntekst, want het hele gedeelte zal wel langskomen, maar de kerntekst voor de prediking is vers 15. Een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de Heere, uw God, voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren. Voor wij daarna gaan luisteren, zingen wij verder uit Psalm 119, nu de versen 45 en 47... Psalm 119, de versen 45 en 47. O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid. Straks, na het amen, zingen wij verder uit Psalm 119 en dan de versen 52 en 53. Hoe zoet zijn wij uw redenen geweest en uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Straks Psalm 119, de versen 52 en 53. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden. Het wordt steeds vroeger donker 's avonds. En misschien zijn er wel kinderen in de kerk die wel eens bang zijn in het donker. Dat zijn grote mensen ook wel eens. En misschien werd jij laatst een keer 's avonds naar bed gebracht. En toen zei je tegen papa dat je bang was in het donker. En toen beloofde papa dat er iedere avond een klein lampje aan mocht. En sindsdien moest papa iedere avond dat lampje aandoen. Dat had hij beloofd. En daarom hoef jij 's avonds nooit meer bang te zijn. Want iedere avond opnieuw is er dat lampje. Steeds opnieuw komt je vader die belofte na. Zo'n soort belofte doet God nu ook aan het volk Israël. Een belofte die God steeds opnieuw moet nakomen. En daar gaan we vanmorgen naar luisteren. Het is ook een belofte die God later nog rijker zal vervullen. We gaan naar onze tekstwoorden luisteren onder het thema: God belooft dat zijn stem zal blijven klinken. En we zien twee dingen. In de eerste plaats, doordat hij steeds opnieuw profeten stuurt. En twee, door de komst van zijn grote profeet. Dus God belooft dat zijn stem zal blijven klinken. 1. Doordat hij steeds opnieuw profeten stuurt. En 2. Door de komst van zijn grote profeet. Dus allereerst, God belooft dat zijn stem zal blijven klinken doordat hij steeds opnieuw profeten stuurt. Gemeente, de stem van God klinkt. En dat is al iets om stil van te worden. Hebben wij als mensen het niet veel meer verdiend dat God zou zwijgen? Had God niet tegen Adam en Eva gezegd: als je eet van de boom van kennis van goed en kwaad, dan zal je sterven. Ja, en toen aten Adam en Eva van die verboden vrucht. En dan kun je je afvragen: wat valt er nu nog te zeggen? En toen had die stem geklonken: Adam, waar ben je? Een stem van een God die niet kwam om een doodsvonnis te voltrekken, maar een stem van God die de verloren mens opzoekt. De stem van een God die de mens redding belooft. De stem van een God die zijn oordeel wel zal moeten voltrekken. En toch de mens zal redden. Gemeente, het is vandaag de eerste Adventszondag. Advent, dat betekent komst. En in de Adventszondagen staan we erbij stil dat en hoe de Heer gekomen is. En in deze dienst ligt het accent op Gods komen door zijn spreken. God, die door te spreken licht brengt bij de mens die het donker heeft gemaakt. Donker, doordat de mens zich afkeerde van God, de bron van het licht. God die zelf het licht is. Ja, als je van God afkeert, dan wordt het donker. Maar God laat de mens niet in de duisternis. God blijft niet zwijgen, maar hij spreekt. En zo brengt hij de mens in het licht. En dit licht belooft God aan Israël. Hij zal blijven spreken. Een belofte waar Israël steeds opnieuw op terug mag vallen. Net als het lampje dat iedere avond aan mag. De woorden van onze tekst komen uit Deuteronomium. Een Bijbelboek dat een soort afscheidstoespraak is van Mozes. Het volk Israël staat aan de grens van het beloofde land. Nog even en ze zullen Kanaan binnengaan. Ze gaan een onbekende toekomst tegemoet. Zonder Mozes, onder wiens leiding ze 40 jaar hadden gereisd. Mozes, die steeds de woorden van God aan het volk had doorgegeven. Mozes, met wie God sprak, als met een vriend, van aangezicht tot aangezicht. Mozes zal sterven voor het volk Kanaan zal binnengaan. En dan kun je je voorstellen dat het volk, dat daar staat aan de grens, zich afvraagt. Hoe kunnen wij straks Gods stem horen? Hoe zal dat gaan als Mozes straks gestorven is? En op die vraag is de belofte uit onze tekst een antwoord. Een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de Heere uw God voor u doen opstaan. De Heere zal tot zijn volk spreken, door profeten die hij zal verwekken. Daarmee onderscheidt de Heere zich van de afgoden, die gediend werden door volken die eerder in Kanaan hadden gewoond. Want hoe raadpleegden die hun goden? Nou, daar hadden ze allerlei bijzondere manieren voor. Afgoden. Die moest je eerst gunstig stemmen. Moest je allerlei offers brengen. Kostbare offers. Het kon je zelfs je kinderen kosten. En dan kon je de goden raadplegen. En dan geef je vers 10 en 11 allerlei voorbeelden van hoe dat gebeurde. Men raadpleegde de goden door naar een waarzegger te gaan. Of naar iemand die de wil van de goden kon afleiden uit de wolken. Anderen vonden de wil van de goden in de sterren, of de vormen van magie, of iemand die doden kon oproepen, zodat je die kon raadplegen. En vanwege die gruwelen heeft God de heidenvolken uit Kanaan verdreven. God verafschuwt kindoffers. God verafschuwt waarschuwerij en het beoefenen van allerlei vormen van magie. Dat verafschuwde God toen en dat doet hij nog steeds. God kiest zelf de manier waarop hij zijn stem zal doen horen. Onze tekst zegt, een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de Heere uw God voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren. God zal zijn wil bekendmaken door middel van profeten. Heel gewone mensen. Net zoals Mozes zal God mensen sturen om zijn woorden door te geven. En gemeente, dat heeft echt iets bevrijdends. Waar de heidenen allerlei moeite moeten doen om hun goden te raadplegen, komt de God van Israël naar zijn volk toe. En dat bevrijdende, dat geldt in de 21ste eeuw nog steeds. Gemeente, waarom zou ik van allerlei alternatieven gebruik maken als God naar mij toe komt? Waarom zou ik dan een horoscoop lezen? Waarom zou ik blijven kijken naar films met allerlei vormen van magie? Of nog erger, glaasje draaien, tarotkaarten leggen, astrologen raadplegen. Waarom zou ik dat doen? En bovendien is de boodschap van vers 12 helder. Iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de Heere. Hoe zou God de belofte uit onze tekst dan gaan vervullen? Wat mocht Israël verwachten? God zal een profeet sturen. En in mijn Bijbel staat het woord profeet met een hoofdletter. En als ik dan aan u vraag over wie gaat het hier, dan zult u waarschijnlijk zeggen, de Heer Jezus. En u heeft gelijk. En straks in ons tweede punt zullen we zien hoe de Heer Jezus deze belofte ten volle vervuld heeft. Maar toch heeft deze belofte voor Israël al eerder betekenis gehad. Het volk zal het land Kanaan binnengaan, zonder Mozes. Hoe kan het volk straks Gods wil kennen, als Mozes er niet meer is? Ze mogen immers geen gebruik maken van waarzeggers, wolkenduiders en andere alternatieven. En dan belooft de Heere, iedere keer opnieuw zal ik mijn profeten sturen. Zij zullen het licht van mijn woord verspreiden. Door de woorden van mijn profeten zullen jullie weten hoe het verder moet. Deze woorden van Deuteronomium 18 hebben dus een eerste vervulling gekregen in de komst van oud-testamentische profeten. Daarom beschrijft vers 18 hoe het bij profeten in het Oude Testament werkte. Deze profeten kregen een visioen, of ze hoorden Gods stem. En dat wat ze hoorden, gaven ze door. Dat is ook de reden dat de versen 19 tot en met 22 vertellen hoe je kunt beoordelen of iemand een profeet van God is. Onze tekst zegt dat ze profeten zijn als Mozes. Ze zouden dus niet opvallen, omdat ze er bijzonder uitzagen. God zou gebruik maken van heel gewone mensen. Waarom gebruikte de Heer geen engelen? Waarom verscheen de Heer niet steeds zelf, zoals hij op de Sinaï gedaan had? Dan zou het toch meteen duidelijk zijn dat de woorden van de Heer kwamen. Waarom maakt de Heer gebruik van zo'n kwetsbaar middel? Waarom kiest hij ervoor om gewone mensen te gebruiken? De versen 16 tot en met 18 geven het antwoord. Overeenkomstig alles wat u van de Heere uw God bij de Horeb gevraagd hebt, op de dag dat u daar bijeenkwam, toen u zei: ik wil de stem van de Heere mijn God niet langer horen. In het grote vuur wil ik niet meer zien, anders zal ik sterven. Toen zei de Heere tegen mij: het is goed wat zij gesproken hebben. Deze versen laten zien dat de Heere door niet rechtstreeks te spreken aan zijn volk tegemoet komt aan de wens van zijn volk. Want het volk had al eens meegemaakt dat de Heere rechtstreeks gesproken had. Eens was de Heere verschenen op de Sinaï. En toen had het volk donderslagen gehoord, bliksemflitsen gezien. Ze hoorden het geluid van de bazuin. De berg had gerookt en was gehuld in een zware wolk. En toen had de Heere gesproken. Hij had zijn wet gegeven. En terwijl de Heere sprak, had het volk gesidderd. Ze waren bang. En na afloop hadden ze aan Mozes gevraagd of hij voortaan maar niet de woorden van de Heere wilde doorgeven. Maar ook al sprak de Heere dan niet rechtstreeks, de woorden van de profeet hebben niet minder gezag dan als God zelf zou spreken. Vers 19 zegt daarom ook: en met de man die niet naar mijn woorden luistert, die hij in mijn naam spreekt, zal het zo zijn. Ik zal rekenschap van hem eisen. Dus ook voor de woorden van die profeten geldt dat ze gehoorzaam moeten worden. Ongehoorzaamheid aan de woorden van Gods profeten is namelijk ongehoorzaamheid aan de woorden van God zelf. En dat straft de Heere. We lezen daar in het Oude Testament aangrijpende voorbeelden van. Mozes had het in zijn leven al eens meegemaakt dat mensen omkwamen die zijn woorden niet gehoorzaamden. Je kunt denken aan Korach, Datan en Abiram, die levend ter helle voerden. Door ongehoorzaamheid aan de woorden van de profeten ben je ongehoorzaam aan de Heere, omdat hij die profeten gezonden heeft. De profeet spreekt woorden van de Heere. Daarom zegt vers 18: ik zal voor een profeet voor hen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal mijn woorden in zijn mond geven. En alles wat ik hem gebied, zal hij tot hen spreken. Maar dan is het wel de vraag: hoe herken je nu zo'n profeet? Wat nu als er iemand opstaat die zich uitgeeft voor een profeet, maar zijn eigen woorden spreekt? Nou, daar zal God zelf voor instaan. God zal hen straffen die zich uitgeven voor een profeet, maar ondertussen zelf bedenken wat ze zullen zeggen. Vers 20 zegt: maar de profeet die overmoedig handelt door een woord in mijn naam te spreken dat ik hem niet geboden heb, of die in de naam van andere goden spreekt, die profeet zal sterven. Er staat niet: die moet u ter dood brengen. Er staat: die zal sterven. God zelf zal instaan voor de waarheid van de woorden van zijn profeten. En laat niemand het wagen om eigen woorden als woorden van God te laten doorgaan. Er is nog een kenmerk waar de waarheid van een profeet uit getest kan worden. Komen de woorden van een profeet uit of komen ze niet uit? Als het niet uitkomt, zijn het geen woorden van God. Het zou kunnen zijn dat die woorden voor ons wat gemakkelijk klinken. Natuurlijk kun je achteraf testen of iets waar is of niet. Zo test je een toekomstspelling toch per definitie. Komt het uit of komt het niet uit? Maar dan is het goed om even te bedenken wat profetie eigenlijk is. Want profetie wordt wel vaak beschouwd als een vorm van toekomstvoorspellen. Maar dat is niet het allereerst wat profeten doen. Profeten vertellen niet in de eerste plaats hoe de toekomst zal gaan. Maar het gaat in de profetie altijd in de eerste plaats om de eigen tijd. En daarover spreekt een profeet woorden van God. De woorden van God gaan over verleden, heden en toekomst. En binnen die profetie kunnen toekomstvoorspellingen voorkomen. Maar het heeft dan altijd betekenis voor het moment waarop de profetie wordt uitgesproken. En de Bijbel geeft verschillende voorbeelden van hoe de profetie en het testen daarvan in zijn werk gaat. We lezen in Jeremia 27 en 28 een heel duidelijk voorbeeld. In die hoofdstukken moet de profeet Jeremia namens God tegen zijn volksgenoten zeggen dat de koning van Babel hen weg zal voeren naar Babel. En dan krijgt hij een zekere Hanania tegenover zich. En deze Hanania claimt ook de woorden van God te spreken. En dan voorspelt hij, deze Hanania, dat de Heere de macht van de koning van Babel zal breken. En dan weet het volk niet meer wie ze moeten geloven. En dan bewijst God het gelijk van Jeremia. Jeremia voorspelt over deze Hanania het oordeel dat we zojuist lazen. Namelijk dat hij zal sterven. En dat gebeurt ook. Zo was voor het volk duidelijk welke profeet de woorden van de Heer doorgaf. En steeds heeft God zijn profeten als lichtjes in de Israël gegeven. Want wat was het vaak donker in Israël? Er staat in de tijd van Samuel dat het woord van de Heer schaars was in die dagen. Wat een duisternis was er in de tijd van de koningen die de Baals dienden. Wat een duisternis in de tijd dat het volk weggevoerd werd naar Babel. En toch was er in die tijd, in al die eeuwen, steeds opnieuw de boodschap van Gods profeten. Steeds opnieuw waren er profeten die het heilsplan van God mochten verkondigen. Zij verkondigden de belofte van Gods Messias. En steeds helderder mochten ze spreken over de manier waarop God deze belofte zou vervullen. Tot het moment kwam dat God deze belofte ten volle vervulde. En misschien is het ook wel donker in uw leven. Weet u niet hoe het verder moet? Dan mag u de woorden van onze tekst opvatten als een belofte. Een belofte waar u mee naar de Heere toe mag gaan. Wilt u tot mij spreken, zodat het licht wordt in mijn leven? Wilt u mij laten zien hoe het verder moet? Want God wil bij zijn volk zijn, ook als het donker is. En het geldt ook voor ons. De Heere was zijn volk steeds nabij. Met zijn profeten. Steeds opnieuw stuurde God mensen die zijn woord doorgaven. En dat mocht Israël steeds opnieuw verwachten. Dat er weer een profeet zou opstaan. Zoals een kind het van zijn vader verwacht. Het lampje moet aan. Want papa heeft het beloofd. Maar heb je dat lampje thuis nu altijd nodig? Moet dat de hele dag aan? Als het donker is, natuurlijk wel. Maar blijft dat zo? Nee, er komt een moment dat je dat lampje niet meer nodig hebt. Als de eerste zonnestralen van de nieuwe dag je kamer binnenkomen. Dan mag het lampje uit, dan heb je het niet meer nodig. En zo wordt de Heer Jezus ook wel eens vergeleken met de morgenster. Als je de Heer Jezus ziet, dan weet je dat het licht wordt. We gaan naar ons tweede punt. God belooft dat zijn stem zal blijven klinken door de komst van de grote profeet. De profeten van het Oude Testament waren de vervulling van deze profetie. Maar niet helemaal. Onze tekst zegt, een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik. De profeten uit het Oude Testament waren niet helemaal zoals Mozes. Mozes kon rechtstreeks met de Heere in gesprek gaan. Mozes ging met God om als met een vriend. Het slot van Deuteronomium zegt dat er geen profeet in Israël meer is opgestaan die de Heere kende van aangezicht tot aangezicht met al de tekenen waarmee de Heere hem gezonden had. Met heel de sterke hand en alle grote ontzagwekkende daden. Deuteronomium 34. Ja, er zijn wel eens profeten geweest die een ontmoeting met de Heere hadden. Bijvoorbeeld Jona, met wie de Heere in gesprek ging. God deed wonderen door de hand van Mozes. En er zijn profeten die ook wonderen deden. Bijvoorbeeld Elisa, die hem een laatste man genas. Maar een profeet die met God omging zoals Mozes dat deed, is er in Israël nooit geweest. Dus in de belofte van het, dus in de profeten van het Oude Testament is deze belofte niet volledig tot vervulling gekomen. Dat deze belofte in het Oude Testament niet volledig tot vervulling is gekomen, dat blijkt ook daaruit dat de gelovigen in het Nieuwe Testament de komst van een grote profeet verwachten. Een voorbeeld daarvan is de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4. Zij spreekt over een Messias die ze verwacht, die de woorden van God zou doorgeven. En dan bevestigt de Heer Jezus in het gesprek met haar dat hij die Messias is die zij verwacht. Ook Petrus verwachtte de komst van deze profeet. Daarom haalt hij in Handelingen 3 onze tekst letterlijk aan. Waarmee hij aantoont dat de Heer Jezus de vervulling is van deze belofte. De belofte van de profeet is in de Heer Jezus dan ook heerlijk vervuld. Want hij was wel zoals Mozes. Er was geen profeet zoals Mozes met wie de Heer van aangezicht tot aangezicht sprak. Maar in de Heer Jezus verscheen de Heer zelf. De Heer Jezus was een mens. Maar hij sprak met God nog vertrouwelijker dan Mozes deed. Op de Heer Jezus rustte de geest van God zonder mate. Hij was God en mens. En wat een wonder dat God dat deed. Dat hij God en mens wilde worden. Om zo tot ons te kunnen spreken. De Heer Jezus voldeed ten volle aan het profiel van de profeten in Deuteronomium 18. Onze tekst zegt, een profeet uit de midden, uit de broeders. En dat kun je ten volle van de Heer Jezus zeggen. Want hij was ten volle mens. In de Heer Jezus komt de profetie tot een hoogtepunt. De brief aan de Hebreeën begint ermee. Nadat God voorheen op vele manieren tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in de laatste dagen gesproken door zijn zoon. Deuteronomium 18 zegt, ik zal dan opstaan. En Psalm 2 zingt over de Heer Jezus. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Van de Heer Jezus geldt dat God hem zijn woorden in de mond gegeven heeft. Daarom zegt de Heer Jezus in Lucas 4, de geest van de Heere, Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te verkondigen. Dat is waarom de Heer Jezus naar deze wereld kwam. Van de aardse profeten gold dat hun woorden gehoorzaamd moesten worden. En dat een ieder die niet naar zijn woorden luistert, daarbij God verantwoording van af zal moeten leggen. En ook dat is bij de Heer Jezus van toepassing. De woorden van de Heer Jezus moeten gehoorzaamd worden. En als je de woorden van de Heer Jezus niet gehoorzaamt, zul je dat ook eens bij God moeten verantwoorden. In de tijd van Mozes werd ongehoorzaamheid al zwaar bestraft. Er waren mensen die stierven toen ze in opstand kwamen tegen Mozes. Maar hoeveel te meer geldt dit voor degenen die de Heer Jezus ongehoorzaam zijn? ongehoorzaam zijn aan de Heer Jezus. Dat kan vanochtend ook als je in de kerk zit en je zijn woorden van genade aanhoort. Maar je zijn woorden langs je heen laat gaan. Als je doorleeft in ongeloof. Als dit voor u of voor jou geldt, dan word je nu opgeroepen om je te bekeren. Om te gaan geloven in Hem, in wie God zich volkomen heeft geopenbaard. En gemeente, dit is een dringende oproep. Want je kunt ook in ongehoorzaamheid doorleven en in je ongeloof. En als je dat doet, dan wandel je in duisternis. En als daar voor het einde van je leven geen verandering in komt, ja, dan zul je de eeuwige nacht in moeten gaan. De eeuwige duisternis, waar geen enkele lichtstraal meer zal zijn. Gemeente, wat een aangrijpende werkelijkheid. Het kan zijn dat je zit met de vraag, maar hoe moet ik me dan bekeren? Of dat je zegt, maar ik kan toch niet geloven? En daar zit wel een kern van waarheid in. Want er is inderdaad geen mens die zelf kan gaan geloven. En toch zult u moeten geloven. Want anders zal dit oordeel je overkomen. Hoe moet het dan? Het antwoord is dat u mag bidden om het werk van de Heilige Geest. Want die kan en die wil in uw hart zo werken dat u dat wel kunt. En met het gebed om het werk van Gods Geest mag u luisteren naar de prediking van Gods woord en mag u de Bijbel lezen. En zo wil de Geest het geloof in uw hart werken. Dat heeft de Heer Jezus beloofd. En het gebed om Gods Geest, dat wil de Heere nooit onverhoord laten. En als de Heere dat gebed verhoort, dan gaat u geloven dat het waar is wat Gods profeten en wat Gods grote profeet verkondigd hebben. Dan gaat het profetische woord kracht doen in uw leven. Het profetische woord waar 2 Petrus 1 vers 19 over spreekt, en u mag dat erbij pakken. 2 Petrus 1 vers 19. Want het kan zijn dat je de hele dienst al afgevraagd hebt. Van, leg me nu maar eens uit. Hoe spreekt God vandaag? En op die vraag is 2 Petrus 1 vers 19 eigenlijk het antwoord. En wij hebben het profetische woord. Dat vast en zeker is. En u doet er goed aan. Daarop acht te slaan. Als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt. En de morgenster opgaat in uw hart. Wij hebben het profetische woord, de Bijbel. En de Bijbel, het woord van God, dat mag je gebruiken als een lamp. Het verspreidt licht. Het vertelt je wat belangrijk is in het leven. Het vertelt je hoe je verzoend kunt worden met God. Door dit woord wil God jou de weg wijzen. De Bijbel is als een lamp, niet als een zon, zodat je alles meteen ziet. De Bijbel geeft je zoveel licht dat je de volgende stap kunt zetten. De Bijbel vertelt niet alles wat je in de toekomst mee zult maken. Maar het vertelt je wel naar welke grote toekomst je onderweg bent. En onderweg naar deze grote toekomst geeft de Heer je zijn woord als een lamp voor je voet en een licht op je pad. Hoe kan je van het woord gebruik maken dan? Door tijd te nemen voor het woord. Stille tijd. Gemeente, een probleem van veel christenen vandaag is denk ik niet zozeer dat God niet tot hen spreekt. Maar veel meer dat zij niet luisteren. En dan doen er zich allerlei vragen op. Wezenlijke vragen. En er komt geen antwoord. En ze piekeren en ze praten. Maar het boek met de antwoorden, dat laten ze dicht. Nou, hoe kun je van het woord gebruik maken dan? Ik zei door stille tijd te houden. Maar hoe moet je dat doen? Stille tijd houden. Nou, laat ik het maar eens heel concreet maken vanochtend. Zoek een rustige plek op waar niemand je stoort. Leg je telefoon weg en neem de tijd om de Bijbel te lezen. En gemeente, dan is het ook heel goed om te beginnen met gebed. Want wij mensen hebben een probleem. Een probleem dat de Heer alleen op kan lossen. Het probleem is dat onze ogen dicht zitten. En dat wij vanuit onszelf onze ogen niet open kunnen doen. En dan hebben wij de Bijbel wel als een lamp om ons heen, maar dan zien we niks, omdat onze ogen dicht zitten. En dan mag je bidden of de Heilige Geest je ogen open wil doen, zodat je gaat zien. En dat gebed om Gods Geest, dat wil de Heer zeker verhoren. Daar hoef je niet aan te twijfelen. En ga dan maar gewoon lezen. En dan gaat het er niet om dat je veel leest. Een paar versen kunnen soms al genoeg zijn. En dan kun je bij het lezen, kan het je helpen om bepaalde vragen te stellen bij een tekst. Wat zegt dit gedeelte over mensen? Wat leer ik in dit Bijbelgedeelte over mezelf? Wat leert dit gedeelte mij over wie God is en hoe Hij werkt? En misschien vind je het wel heel moeilijk om de Bijbel te begrijpen. En gelukkig zijn er daarom in onze tijd heel veel hulpmiddelen die je kunt gebruikmaken. Hulpmiddelen voor jongeren, maar ook voor ouderen. En dan denk ik concreet aan dagboekjes, Bijbelstudieboekjes, een studiebijbel. En er zijn nog veel meer mogelijkheden. Maar gemeente, vanmorgen wil ik dit onderstrepen. Dat God belooft te spreken door zijn woord. En dat is echt een belofte waar je op mag pleiten. U hebt het beloofd dat u uw stem wil laten horen. God beloofde aan Israël steeds nabij te zijn door zijn profeten. Deze belofte heeft hij vervuld toen hij zijn profeten stuurde. Deze belofte heeft hij ten volle vervuld toen Gods Zoon naar deze wereld kwam. En deze belofte wil God steeds opnieuw, ook vandaag nog, vervullen aan een ieder die de Heere zoekt in zijn woord. God stuurde zijn Zoon naar deze aarde om te dienen als koning, als priester, maar ook als profeet. De Heidelbergse Catechismus zegt erover dat hij ons als profeet de verborgen raad en wil van God wat betreft onze verlossing volkomen heeft geopenbaard. Met andere woorden, de Heer Jezus is een profeet. En daarom wil hij mij leren als profeet alles wat ik nodig heb om gered te worden. Zou de Heer vandaag ook nog profeten sturen? Of misschien denk je wel, zouden predikanten niet een soort profeten zijn? Het antwoord is ja en nee. Nee, omdat er een groot verschil is tussen een predikant en een profeet uit het Oude Testament. De Oud-Testamentische profeten ontvingen rechtstreeks woorden van God die ze moesten doorgeven. Zo ging het tot de Heer Jezus kwam. Maar met de komst van de Heer Jezus is er op dit punt iets wezenlijks veranderd. Ik haalde net de woorden uit Hebreeën 1 aan. Waar staat dat God in de laatste dagen gesproken heeft door zijn Zoon. De Heer Jezus heeft alles geopenbaard wat er voor onze zaligheid nodig is. En daarom hoeven we niet meer te rekenen op een rechtstreekse openbaring van God aan zijn knechten. Toch is er ook wel een doorgaande lijn tussen profeten en predikanten. Want een predikant ontleent zijn gezag aan dit woord. Dat woord moet en mag hij aan Gods gemeente doorgeven. En over die prediking wil de Heere zijn zegen geven. En vanuit dat woord mag een dienaar profetisch spreken. Op basis van dat woord kan hij spreken over verleden, heden en toekomst. En die prediking wil de Heilige Geest ook vandaag nog gebruiken om zijn koninkrijk uit te breiden. En dat mag u ook meenemen als boodschap mee naar huis. De Heere spreekt tot u en tot mij. Tot iedereen die hier zit of die met ons meeluistert. En hij spreekt tot u en tot mij, omdat hij ons redden wil. Daarom klonk Gods stem in het paradijs. Daarom klinkt Gods stem ook nog vandaag. Gemeente, het is Advent, de tijd waarin we terugblikken op de komst van de Heer Jezus. En dat doen we niet alsof hij nog niet gekomen is. Maar wij herdenken zijn komst, omdat we weten dat hij nog eens komt. We hebben gezien hoe profeten als lampjes het licht van Gods woord verspreiden. En met de komst van de Heer Jezus is er al iets van het volle licht zichtbaar geworden. Maar als de Heer Jezus straks terugkomt, dan zal het volle licht volledig doorbreken. En onderweg naar dat volle licht mogen we reizen met het woord van God als lamp voor onze voet. Amen. Laten we eindigen met dankzegging. Heere, grote God, grote Koning, U die het was, die tot ons spreken wilde. Heere, wij danken U voor al Uw goedheid, Uw genade, Uw redding, waarmee U tot ons kwam. En we bidden van U, wilt U geven, dat het woord mag leiden tot gehoorzaamheid aan U, tot het dienen van U en tot de lof op U. Heere, dat we gaan zien hoe goed het is. Wilt U ons de weg wijzen, ook als er in ons leven duisternis is. Heere, gaat U dan mee. En laat Uw woord zijn als een licht op ons pad. Een lamp voor onze voet, zodat we weten welke stap we moeten zetten. Heere, gaat U ons met Uw heiligt voor. Want Heere, als U spreekt, dan wordt het licht. Heere, dan weten we welke weg we moeten gaan. We bidden of U met ons mee wilt gaan. Als we naar huis gaan, wilt U ons veilig thuis brengen. Wilt U ons ook vanmiddag weer samenbrengen met het verlangen om Uw woord te horen. Dat we verlangend zijn om te luisteren naar Uw stem, Uw woorden van genade, waarmee U tot ons komt. Heere, ga met ons mee. Heb dank voor al het goede en vergeef alles wat niet was naar Uw heilige wil. Doet U er verzoening over en gaat U met ons mee. Hoor onze gebeden en neem onze dank aan, alleen om Jezus wil. Amen. De preek vanmiddag zal gaan over Psalm 24. We gaan nu zingen uit opnieuw Psalm 119, nu de versen 65 en 66. Hoe wonderbaar is uw getuigenis en de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker opdonklaren. Voordat we gaan zingen zal de collecte plaatsvinden en daarna aansluitend zingen we Psalm 119, de versen 65 en 67. Laten wij eindigen met het gebed om Gods zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle eer. Amen.